Ja, zijn we er klaar voor? Vroeger, toen ik nog klein was, dat is nog niet zo heel lang geleden, weet ik nog, toen ik in België woonde, Belgen en Nederlanders, dat gaat een beetje moeilijk samen, net zoiets als Hollanders en Groningers, maar dan nog erger. Belgen, die hebben een hekel aan Hollanders, aan Nederlanders, moet ik zeggen. Daar rekenen ze Groningers trouwens ook onder, kan er niks aan doen. En dat moest ik natuurlijk vaak ontgelden als kind, want zo gaat dat op school. Als er een zwakte is die ze kunnen vinden, dan pakken ze hem, zodat ze zelf niet gepakt worden. De onzekerheid maakt dat je anderen gaat pesten. En ik was daarvan het middelpunt, ik was de kaaskop. En ik moest maar oprotten naar mijn eigen land. Dat heb ik vaak genoeg gehoord. Gelukkig vertelde mijn vader me af en toe verhalen over Nederlandse geschiedenis, waar ik dan toch een klein beetje trots uit haalde. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik zie het gewoon als een geuzennaam. Als ze mij uitmaken voor kaaskop of Hollander of hoe ze me ook noemen, ik ben er gewoon trots op. En met name als het Nederlands elftal speelde. En ik weet, de laatste tijd hebben we niet veel om over te roemen. Maar toen was het team nog best goed. En ik herinner mij nog één wedstrijd. Of het nou 94 of 98 is geweest, weet ik niet meer. Dat zullen de voetbalkenners onder ons vast wel weten. Nederland-Brazilië. Een geweldige wedstrijd. Want ze waren al best goed op weg, die Nederlanders. En ze moesten tegen Brazilië spelen. En we weten dat Brazilië is gewoon een goed voetballand. En gaandeweg de wedstrijd kwam Nederland op 2-0 achterstand te staan. Ja, en dan gaat de hoop langzaam weg van oei, dit wordt wel heel erg lastig tegen zo'n goed voetballand. Maar ik herinner me nog dat toen Nederland zijn eerste doelpunt scoorde. En ik schreeuwde zo hard van blijdschap, omdat ik zo trots was dat ik een Hollander was. En dat die Hollanders eindelijk eens een keer wat presteerden waar ik over kon opscheppen als ik op school kwam. Dat ik zo hard schreeuwde, mijn moeder stoof naar boven en zei, wat is hier aan de hand? En bij het tweede doelpunt schreeuwde ik nog harder. Als het al mogelijk was. Helaas verloren ze me uiteindelijk met 3-2. Maar het was een geweldige wedstrijd. En ik dacht, yes. Die Hollanders hebben iets laten zien van vechtlust. Ze zijn teruggekomen van de 2-0 achterstand. En, nou, het was geen goede uitkomst uiteindelijk. Maar ik vond het geweldig. En natuurlijk de volgende dag. De Belgen waren natuurlijk al uitgeschakeld. Zei ik, hebben jullie de wedstrijd gezien? En dan is het heerlijk om voorbeelden te kunnen gebruiken, die namen die jou vertegenwoordigen als het ware, die voor jou iets doen, die voor jouw land iets doen, waar jij bij mag horen, waar je een beetje trots op kan voelen. Eigenlijk gaat het daar vanmorgen ook over. Het gaat over voorbeeld zijn. Alleen in dit geval is niet de vraag wie is jouw voorbeeld, maar is de vraag waar wil jij een voorbeeld van zijn. Dus het gaat om of jij een voorbeeld kan zijn voor een ander. En het grappige is, als je de Bijbel doorgaat, dan spreekt God heel vaker over dat wij iets van hem kunnen laten zien. Dat we iets van hem kunnen vertegenwoordigen. Niet God voor ons, maar wij eens een keer voor God. Wij mogen eens een keer iets van God laten zien. Vaak gaat het in liederen over, Heer, ga ons voor, geef ons de kracht, ga met ons mee, wees zichtbaar in ons. Maar dit keer, vanmorgen, gaat de dienst erover dat wij eens een keer wat van God mogen laten zien. Ga eens met me mee door een aantal Bijbelteksten over figuren die God uitkiest, waaruit blijkt dat God graag wil dat wij iets van hem laten zien. Genesis 2. Gaat het over de schepping van de mens. En weet je wat God daar zegt? Een geweldige tekst. En God zei, laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. God wil dus heeft dus de mens zo gemaakt dat wij iets van hem laten zien, iets van een gelijkenis van God. We gaan verder. Wat er over Noach wordt gezegd. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. Er wordt iets gezegd over wie Noach was. En we weten allemaal van Noach dat hij een geweldig voorbeeld was. Zeker in zijn tijd. Gaan we verder naar Gideon. Toen verscheen de engel van de Heere aan hem, aan Gideon, en hij zei tegen hem, de Heer is met u, strijdbare held. Hij liet iets van de strijdbaarheid van God zien. God zag dat natuurlijk al. En de engel die bij hem komt, die benoemt dat nog eens een keer. Daardoor kunnen wij er deelgenoot van worden gemaakt. Maar wat geweldig. Gideon laat iets zien van wie God is. En om dat te benadrukken, laten we eens kijken naar wanneer David wordt uitgekozen. Samuel komt bij die zonen. En hij ziet ze allemaal. Hij ziet grote sterke kerels staan. En op een gegeven moment waarschuwt God Samuel van let op, je moet iemand kiezen bij wie het in het hart goed zit. Want dan zegt hij, het is namelijk niet wat de mens ziet, wat de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heere ziet het hart aan. Dus God zoekt mensen die iets van hem laten zien, waarbij het in het hart goed ziet. Niet in woorden, niet in uiterlijkheden, maar hier van binnen. Nog eentje dan, eentje uit het Nieuwe Testament, over Nathanael. Jezus ziet hem aankomen lopen wanneer hij hem wil roepen om zijn discipel te worden. En dan staat er in Johannes 1 vers 48, Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem, zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Mooi hè? Die lijn van God met mensen, waarin wij steeds bezig zijn naar God te kijken en hoe wij op hem kunnen lijken. Maar waarin God ook vraagt, maar wil jij ook iets van mij laten zien? Naar de ander toe. Wil jij mij vertegenwoordigen? In de Hebreeënbrief wordt die geweldige opsomming genoemd van al die geloofsvoorbeelden. Ze worden niet voor niets genoemd, ze worden genoemd allemaal vanwege hun eigenschappen, vanwege hun geloof, vanwege hun gevoel voor rechtvaardigheid of hoe het dan ook zij. Maar God wil graag mensen gebruiken om iets van hem te laten zien. En ik wil daarom vanmorgen de dienst beginnen met die vraag aan jou. Wil jij iets van Gods karakter laten zien? Iets waardoor God zegt, ik ben daar zo trots op als ik dat zie. Net als bij dat Nederlands elftal. Daar kan ik zo blij van worden. Dat jij, of dat jij, of dat jij, of jij iets laat zien van wie God is. Laten we met die vraag beginnen. Want het tekstgedeelte wat we zo meteen gaan lezen, zal erover gaan. En het werd net al gezegd, we hebben het in ons boekje over evangelisatie, gaan we het hele seizoen mee bezig, of zijn we al een hele tijd mee bezig. En het principe van afgelopen week ging erover dat je het samen moest doen. Dat samen evangeliseren, dat ontzettend belangrijk is. En ik heb weliswaar een andere tekst uitgekozen dan die in het boekje stond, maar het heeft er alles mee te maken. Het hangt er heel nauw mee samen. En het mooie is als je dan kringleden door de week op je af komen lopen omdat ze je toevallig tegenkomen en die dan vertellen over het gesprek wat er is geweest in de kring. Daar word ik altijd heel blij van, want dan zie ik dat het bij mensen gaat leven. Dat het niet alleen maar woordjes zijn die ze lezen, dat het niet maar een plichtmatigheid is dat ze bij elkaar komen, maar dat ze ervan genieten, dat ze het fijn vinden, dat ze er iets van leren, dat ze elkaar iets kunnen leren, dat ze elkaar kunnen opbouwen in het geloof. En het was gegaan over Paulus. Paulus die op een gegeven moment, hij had al moeite gehad met Marcus. Dat ging niet helemaal goed tussen die twee. Blijkbaar gebeurt het al vanaf het begin af aan, dat het soms zelfs niet goed gaat in de kerk. En dan gebeurt er iets heel raars in het Bijbelgedeelte waar ze in lazen. Want dan lezen ze over Paulus dat hij op een gegeven moment verder wil trekken in zijn evangelisatietour, zal ik maar zeggen. En dan wil hij verder trekken met Barnabas, met Silas en Timotheus. En tussen Barnabas en Paulus lezen we dan, ontstond er bitterheid. Paulus, onze grote apostel, de apostel van de heidenen. Er ontstond bitterheid. En hun wegen scheiden zich en Paulus ging verder. Ongelooflijk. Maar wat een bemoediging, als je dan mensen hoort vragen, hoe zit dat nou precies? En op de ene manier kwamen ze via die tekst op de doop. Ik weet niet precies hoe die link dan helemaal is gegaan. Maar blijkbaar ging het over de doop. En toen zei iemand nog tegen mij bij het weggaan, riep ze me achterna. En als je nog een goed argument hebt, dan laat ik me dopen. Nou, ik weet niet of ik een goed argument heb. Maar misschien helpt deze vraag. Wil jij iets van God laten zien? Wil jij hem vertegenwoordigen? Ik ben ervan overtuigd dat de doop daarin een geweldige stap kan zijn. Het is een geweldige stap, omdat je naar God toe laat zien dat je niet alleen in woorden, zoals zoveel het doen, maar ook in daden hem wil volgen. Het is geweldig omdat je vanaf dat moment laat zien dat je aan God verbonden bent, ook al gaat je geloof daaraan vooraf. Dat is iets wat je krijgt van God, je gelooft in God, maar vervolgens komt die stap waarin je zegt, ik ga iets van God laten zien, ik verbind mij aan God. En het is geweldig omdat je vanaf dat moment als een eenheid in de gemeente kan laten zien, ook aan elkaar, wie God is. Voor mij zijn dat genoeg redenen. Voor die ander kan ik het natuurlijk niet zeggen. En dan gaan we ons tekstgedeelte van deze morgen lezen, want de Heer Jezus is vanaf begin af aan al bezig geweest om mensen te zoeken die iets van hem willen laten zien. En we hebben gelezen, of je kunt lezen in Lucas 9, dat de Heer Jezus de 12 discipelen op weg zendt. En je kunt daarin lezen dat de Heer Jezus dan een aantal mensen tegenkomt die zeggen, Heere God, ik wil u volgen, maar laat mij eerst mijn vader begraven. Of laat mij eerst nog afscheid nemen van mijn broeder of zuster of ouders of vrienden thuis. En zegt de Heer Jezus, ja, maar als jij mij wil volgen, dan gaat je wel wat kosten. En dan gaat het hier over de uitzending van de 70. De Heer Jezus heeft er 70 uitgekozen nadat hij de 12 apostelen, toen nog discipelen, op weg had gestuurd. En dan lezen we maar 3 versen van. Hierna wees de Heer nog 70 anderen aan en zond hen 2 aan 2 voor zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar hij komen zou. Hij zei dan tegen hen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Ga heen en zie, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Kort maar krachtig. Wil jij iets van God laten zien? En voordat je antwoord geeft op zo'n vraag, ook vanmorgen weer, wil ik graag met jullie even terug in Lucas 9. Om het nog even wat te verdiepen. Om het nog even aan te scherpen. Want dan zegt de Heer Jezus 9, vers 23. Hij zei tegen allen, als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. De voorbereiding trof me dat woordje dagelijks maar even. Dagelijks moet je je kruis opnemen. Dagelijks moet je er blijkbaar voor kiezen om te zeggen, ook vandaag ga ik weer die stap nemen om de Heer Jezus te volgen, dat is niet een eenmalig dingetje. Dat is een zich dagelijks herhalend patroon in jouw leven wat zich moet gaan inslijpen of wat zich hopelijk al heeft ingesleten. Waarin je steeds bewust bent, ook vandaag ben ik weer een vertegenwoordiger van God. Ik weet niet wat jullie baan is, maar vertegenwoordiger zijn, dat is toch een mooie positie. Of niet? Maar het is wel een moeilijke positie. Vertegenwoordiger zijn van God. Dagelijks je kruis opnemen en volgen. Oké. We gaan die 3 versen maar eens even een beetje uiteen trekken. Het eerste deel begint erover dat de Heer Jezus mensen 2 aan 2 uitzendt. Hij wil graag dat die 70 die hij erop uitstuurt, dat die niet in een eentje op pad gaan, maar dat ze 2 aan 2 gaan. Dus in tweetallen worden ze op pad gestuurd, 35 groepjes voor de snelle rekenaar, om erop uit te trekken en een boodschap te verkondigen. En die boodschap die zij verkondigden, die was super eenvoudig. Werd net ook nog gezegd, we denken heel moeilijk als het om evangelisatie gaat. Maar dit was hun boodschap. Het koninkrijk van God is nabij gekomen. Punt. Dat was de boodschap die zij moesten brengen. Wanneer zij dorp na dorp, stadje na stadje langs gingen, op de route waar de Heer Jezus langs zou gaan, om hun voor te bereiden op de komst van de Heer Jezus, was dit hun boodschap. Het koninkrijk van God is nabij. Dat was hun manier van evangeliseren in die tijd. En dat paste in die tijd, omdat Joden, wanneer ze die boodschap hoorden, precies wisten wat daarmee bedoeld was. Dat betekende namelijk, de koning komt eraan, ik moet mij gaan voorbereiden, want dadelijk is dat koninkrijk van God komt in zijn volheid, gaat het doorbreken. En dan gaat het gebeuren. Dan gaat het hele wereldtoneel gaat veranderen. En hoe is het veranderd? De Heer Jezus wijst er 70 aan. En van die 70 zou je dus blijkbaar kunnen zeggen, hé, dat waren mensen waarin de Heer Jezus in het hart keek en dacht, die zijn oprecht. Die gaan er echt voor. Die zeggen het niet alleen maar vanuit een buitenkant, of omdat andere mensen het van je verlangen, die doen het omdat ze geloven, zo wil ik de Heer Jezus vertegenwoordigen, namelijk voor hem gaan werken en verkondigen dat het Koninkrijk van God nabij is gekomen. De Heer Jezus zag dat in de harten van die 70. En hij stuurt ze erop uit. Het blijken ware volgelingen te zijn. Er waren wel een aantal anderen die zeiden dat ze wilden. De rijke jongeling bijvoorbeeld. Alleen die kon zijn rijkdom niet loslaten. En er was er nog een die zijn vader wilde begraven. Zo noemde hij dat. Er was een uitspraak waaruit je zei, ja, mijn vader is nog niet overleden. Maar als het ooit gebeurt moet ik hem eerst zien te begraven. En dan pas ga ik jou volgen. En er was er nog een die zei, ja, maar ik wil eerst afscheid nemen. Dat waren niet de ware volgelingen. Dat lezen we net voor dit hoofdstuk 10. Maar die 70 waren het wel. En het wordt altijd scherper als je het contrast gaat zien. Zij die het niet waren en zij die het wel waren. Dan wordt het duidelijker, niet waar? En zo kwamen ze met een boodschap. Als je vandaag de dag met een boodschap komt, dan gebruik je dat. YouTube, Twitter, Snapchat, Facebook, WhatsApp. Of als je nog van de oude stempel bent, je praat erover. Toch? Ja, je moest even doordringen, hè? Sociale media, dat is vandaag de dag het middel om iedereen te laten weten, zo gaat het met mij, dat brood heb ik vandaag gebakken. Ik ben om 10 uur die kant op gegaan. In de supermarkt kwam ik die nog tegen, die zei tegen mij, hoi, hoe is het met je? En dat gooi je vandaag allemaal op de sociale media. Ontzettend interessant om te horen hoe het met de ander is. Maar ik doe toch altijd liever face-to-face. Ik zie elkaar. Ik zie de persoon die tegenover me zit ook echt graag live. Maar hij zendt ze dus 2 aan 2. En ik zei net al, in het puzzeltje bleek het al, de Heer Jezus wil graag dat het samen gebeurt. Samen vul je elkaar namelijk aan. Maar het heeft nog een diepere betekenis. Want als de Heer Jezus zegt 2 aan 2. Dan denkt hij misschien wel terug aan Deuteronomium 17 of 19. In ieder geval aan de wet van Mozes. Aan het Oude Testament. Waarin al werd bepaald. Als er 2 getuigen optreden in een bepaalde zaak. Dan is het een betrouwbaar getuigenis. Liefst 3. Maar 2 is ook goed. Dus die 2 die vullen elkaar als het ware al aan in het getuigenis dat ze geven, zonder dat ze nog maar een woord hebben gesproken. Want in de Joodse context waar zij komen, daar zien de mensen die hen horen, daar in dat dorpje of in dat stadje, die nog zaten te genieten van hun, weet ik veel wat ze aan het doen waren. Die horen die 2 en die denken, hé, het zijn er 2, dus het is betrouwbaar. En dan hebben ze nog niet eens inhoudelijk iets gezegd. En de Heer Jezus stuurt ze 2 aan 2... vooruit naar de steden. En je zou eigenlijk denken, ja, maar dan gaat het toch eigenlijk alleen maar over die 70. Ja, en die 12 die hij had weggestuurd. Maar dan komt vers 2. Vers 2. Dan gaat het over de oogst. Oud plaatje, ik weet niet of je het goed kan zien. Over de oogst. De Heer Jezus begint opeens te spreken over een oogst. Oogst. Wat bedoelt hij daar nou mee? Hij zegt, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heer van de oogst dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. En opeens gaat het niet alleen maar over die 12. En gaat het niet opeens meer over die 70. Maar gaat het over iedereen die de Heer Jezus wil vertegenwoordigen. Want, zegt de Heer Jezus, de oogst is groot. Er zijn er meer nodig om die hele oogst binnen te kunnen halen. Niet alleen de route die de Heer Jezus zal lopen, maar de hele wereld. Matteüs 28, alle volken zelfs, als we dat mogen geloven, moeten horen dat de Heer Jezus eraan komt en dat het Koninkrijk van God dus nabij is gekomen. God heeft er veel gekozen om het evangelie te horen, maar hij heeft er ook een hoop nodig die het evangelie willen verkondigen. En dan gaat het niet alleen maar over dominees, over evangelisten, over apostelen, over herders of weet ik veel wat. Daar gaat het over de gemeente van Jezus Christus. Je mag dat nooit vernauwen tot 1 persoon of een klein select groepje mensen die bijzondere gaven zouden hebben ontvangen. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor. Dat wil niet zeggen dat je allemaal evangelist moet zijn, of dat je allemaal de gaven moet hebben om te spreken, maar het betekent dat je met elkaar die opdracht draagt om het evangelie te verkondigen. En de Heer Jezus zegt, ik heb er nog zoveel meer nodig dan die 70 die ik erop uit heb gezonden, want de oogst is groot. Ik vind dat een enorme bemoediging als ik dat lees. De oogst is groot. Dat zegt mij, en ik hoop dat het u dat ook mag zeggen, dat zegt ons dat de oogst zo groot is dat wij nog niet eens doorhebben hoe groot die is. De oogst is groot. De Heer Jezus heeft mensen uitgekozen waarvan hij wil dat ze het evangelie horen. En het enige wat wij hoeven te doen, is hem daarin volgen. Hem daarin gehoorzamen. De oogst betekent nog iets. De oogst heeft betrekking op het einde. Want als die 70 en als de 12 en als wij verkondigen het koninkrijk van God is nabijgekomen, en ik ben in de vaste overtuiging dat dat nog steeds vandaag de dag zo is, dan betekent dat ook wanneer de Heer Jezus terugkomt, dan zal er iets plaatsvinden. Niet alleen de doorbraak van het koninkrijk van God in zijn volledige zichtbaarheid, dat je alles ervan zult zien, elk aspect ervan, dat de heerschappij van de Heer Jezus voor ieder mens zichtbaar zal zijn, met al die dingen die we daarover lezen in Openbaring ook, maar dat er ook een oordeel aan vastzit. Dat hen die zich niet hebben voorbereid, die dachten, ach, laat ze maar. Dat daar blijkbaar iets mee moet gebeuren. Wat? Dat is niet aan ons. Dan de Heer Jezus. Maar hij zal komen, zo beleiden we, om te oordelen de levenden en de doden. Zo zeggen we het in onze belijdenis. God, of de Heer Jezus in dit verhaal, zoekt dus mensen die hem willen vertegenwoordigen. En je kunt wel 1000 argumenten over en weer uitwisselen, maar het komt toch uiteindelijk neer op die ene vraag. Wil je? Daar hangt het vanaf. Wil je wel of niet? Wil je vanuit de oprechtheid van je hart iets van Jezus laten zien? Of het nou in de doop is, of in je dagelijkse levensstijl, of in hoe we met elkaar als gemeente laten zien dat dat evangelie verkondigen zo enorm belangrijk is. En als ik om mij heen kijk vandaag de dag, hoe groot de kerk ook mag zijn, ik zie nog veel te weinig arbeiders. En ik heb het niet alleen over hier plaatselijk. Ik heb het niet alleen over Nederland, ik heb het over Europa, ik heb het over de hele wereld. Er zijn nog veel plaatsen waar het evangelie nog veel krachtiger mag gaan klinken. Nou, we kunnen niet de hele wereld bereiken met het groepje zoals we hier zitten. Laten we hier beginnen. En dan de laatste. Dat derde vers. Dat is ontzettend belangrijk dat we dit gaan grijpen. En dan eindig ik. Het derde vers gaat over je houding. De Heer Jezus, wanneer hij die 70 op pad stuurt, en daardoorheen in feite ook ons, omdat die oogst nog zo groot is en er nog meer arbeiders nodig zijn, dan gaat de Heer Jezus hen iets meegeven over de houding waarmee ze dat mogen gaan doen. Die grootste, geweldige taak. De houding waarmee. Let goed op wat de Heer Jezus hier zegt. Ga heen, zie, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. Ga heen. Laten we met die eerste twee woorden maar eens beginnen. Ga heen. Ga niet stilzitten. Moet je voorstellen dat Daphne Schippers aan de startlijn staat. Ze hoort het startschot samen met de anderen die met haar rennen. En ze blijft als enige achter. Want ze denkt, ik heb nog even een bijzondere uitnodiging nodig om nog een keer te gaan. Zo gaan wij er vaak als christenen mee om. We staan aan die lijn. We hebben het startschot gekregen, maar we blijven nog even wachten tot iemand ons nog eens een keer heel bijzonder toespreekt en aanspreekt en zegt, zo, en nou moet jij ook gaan. Het startschot is al lang gegeven. Wees een Daphne Schippers in evangelisatie. Ga als een speer. Ga voor de prijs. Ga voor de winst. Niet voor jezelf, maar voor het koninkrijk van God. Maar wacht. We moeten wel het hele vers lezen. Hè? Ga heen, daarmee begon het. De Heer Jezus zegt, ik zend u als lammeren te midden van de wolven. En als je die zin hoort, dan zul je denken, nou, het is een gevaarlijke wereld daarbuiten. Wolven. Ik weet niet of je wel eens een wolf in het echt bent tegengekomen. Ik heb ze alleen nog maar in de dierentuin gezien. Ze schijnen langzamerhand in Nederland te komen. Misschien wel hier ergens in Groningen of Friesland of Drenthe. En Jezus wijst helemaal niet op die wolven. Heer Jezus wijst op iets anders. Want hij zegt, ik zend u als lammeren onder de wolven. Let goed op wat dat betekent. Want nou gaat het over wat je van de Heer Jezus kan laten zien. En dit geldt voor iedere christen. Wat je kan laten zien van de Heer Jezus. Als je denkt aan lammeren en wolven, dan denk je dat lammetje tegenover die wolf, die is volkomen weerloos. Die kan niks beginnen tegen die wolf. Het is een verloren zaak. Zodra die wolf toeslaat, dan is het gebeurd. Einde oefening. Toch? Laten we lezen hoe de Heer Jezus zichzelf als een lam ter slachting liet leiden. En dan staat er in Jesaja 53, vers 7. Toen betaling geëist werd, werd hij verdrukt, maar hij deed zijn mond niet open. Als een lam werd hij ter slachting geleid. Als een schaap dat stom is voor zijn scheerders, zo deed hij zijn mond niet open. Dit was de houding voor de Heer Jezus. Ik kan mezelf verdedigen. En ik zou het makkelijk kunnen winnen, ook al staat hij daar tegenover een hele grote groep mensen. Maar hij kiest ervoor om zich als lam ten opzichte van de wolven, en er stonden een partij wolven om hem heen. Die riepen om zijn vernietiging. Die riepen om zijn kruisiging. Die riepen om zijn dood. Zo liet hij zich in de wereld zien. En de vraag van de Heer Jezus, wanneer hij je op pas stuurt, is, wil jij je ook zo als dat lammetje opstellen tegenover de wolf? En dan gaat het om jouw houding als lammetje. Dat je weerloos staat tegenover een wereld waar je niet van kan winnen. Niet uit eigen kracht. Dat je het met een nederige houding doet. Dat je op mensen afkomt, niet met de bedoeling om ze neer te sabelen. En ze te vertellen hoe vreselijk hun lot misschien wel niet is. Hoe vreselijk hun einde misschien wel niet is. Hoe je ze zou kunnen neermaaien en je volkomen gelijk zou hebben als je dat zou zeggen. Het is allemaal waar. En soms ergens in het evangelie moet het misschien ook wel klinken. Er gebeurt iets met je als je niet voor de Heer Jezus kiest. Maar laat je houding die zijn van een lam tegenover een wolf. Weerloos. Wil je zo de Heer Jezus vertegenwoordigen? Dat is de vraag van morgen. Wil jij iets van Gods karakter laten zien? Het kan voor de een de dood betekenen. Het kan voor de andere betekenen dat ze een tandje bij moeten zetten. Of het op financieel gebied is of het op geestelijk gebied is. Ik kan allemaal niet in jullie persoonlijke leven zo goed kijken dat ik dat zou weten. Maar met elkaar kunnen we elkaar eraan herinneren. Dat we ons dat ooit hebben voorgenomen om die stappen te zetten. Wij willen iets van God laten zien. God heeft het altijd zo bedoeld vanaf het begin van de schepping. Dat we een beeld van zijn gelijkenis zouden zijn. Wij gelovigen, nieuwe schepping in Christus. Van ons de opdracht om iets van God te laten zien. Amen.